De collecten vandaag, gemeenten, zijn bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen, de emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Onze hulp is in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 99. God de Heere geert, beeft gij volken eert, heert zijn hoog bestel die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont. 1 en 2 uit Psalm 99. Laat de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij bevestigen dat met het zingen van Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. 48, vers 6. En ieder spreken in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding der doden. En van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Voor deze avonddienstgemeente zijn er drie schriftlezingen. In de eerste plaats uit het Oude Testament, Psalm 56. En dan uit Johannes 11, zoals we dat lezen, van 29 tot 32. En tenslotte uit Openbaring 7, van vers 13 tot 17. We beginnen dus met Psalm 56. Daar staat boven in deze Bijbel, troost voor een vluchteling. Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester op Jonathan Elim Rigokim, als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Wees mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen, in vertrouwen op God. Ik zal niet vrezen, wat zou mijn vlees doen? De ganse dag verdraaien zij mijn woorden, al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Ze rotten samen, ze versteken zich, ze passen op mijn hielen, als wie op mijn ziel wachten. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan, stort de volken neder in toorn, o God. Gij hebt mijn omzwerven geteld, leg mijn tranen in uw fles, zijn ze niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dagen als ik roepen zal. Dit weet ik, dat God met mij is. In God zal ik het woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mij de mens doen? O God, op mij zijn uw geloften. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood. Ook niet mijn voeten van aanstoot. Om voor Gods aangezicht te wandelen. In het licht der levenden. Tot zover het Oude Testament. En dan uit Johannes 11, de ontmoeting van de Heer Jezus met Martha bij het graf van Lazarus, de versen 29 tot 32. Deze, Maria, als zij dat hoorde, stond haastig op en ging tot hem. Jezus nu was nog niet in het vlek gekomen, maar was in de plaats waar een Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastiglijk opstond en uitging, volgde haar, zeggende, ze gaat naar het graf, opdat ze al daar wenen. Maria dan, als ze kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zei, waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. Tot zover deze schriftlezing en dan het slot van Openbaring 7, zoals we beginnen bij vers 13. Een blik in de hemel. En een van de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn ze? En van waar zijn ze gekomen? Ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zullen we samen in gebed tot God gaan, hem danken en vragen om zijn zegen en de voorbeden doen. Genadig en barmhartige God, ook aan de avond van deze zondag mogen we elkaar ontmoeten in de kerk. Het voornaamste is dat u ons wilt ontmoeten en dat u ons begroet hebt. En dat betekent dat we in uw huis welkom zijn, dat u ook een woord voor ons hebt. Dat u op ons gerekend hebt, zoals we hier samengekomen zijn, jong en oud. Mensen van verschillende leeftijd, verschillende levenservaringen en verschillende levensomstandigheden. Maar toch samen rondom dat ene woord van u. Wat is dat geweldig. Dat u tot ons mensen wilt spreken. En dat u een boodschap hebt van genade, ontferming en liefde. Tegelijk ook een boodschap die ons roept tot bekering om het bij u te zoeken. En het gelovig van u te verwachten. We bidden, Heere, dat uw woord zoals het uitgelegd zal worden, tot ons mag komen met kracht van boven. Niet met kracht van de predikant, maar kracht van de Heilige Geest. Zodat het in ons leven, in ons hart ingang vindt. En dat we de bedoeling van uw boodschap ter harte mogen nemen. Dat het doorwerkt tot verontmoediging, vertrouwen en verwachting. Wat is het geweldig, Heere, dat u ons dat in de kerk wilt geven en wilt leren. Ja, ook dat laatste hebben we nodig. Dat we door uw geest onderwezen worden om het woord te verstaan en het te betrachten. Zodat het niet alleen hier tijdens de dienst in dit gebouw tot ons komt, maar met ons meegaat. En we er van de week ook houvast aan hebben. En op mogen terugvallen in welke omstandigheden we ook komen te verkeren. Want in een kerkdienst rust u ons toe voor het leven van de nieuwe week. Dat is uw goedertierenheid en uw zorg voor ons. Dat is dat geweldig, Heere. Dat we dat van u mogen verwachten. Omdat u in de groet het ons beloofd hebt. En dan was de naam van de Heer Jezus daarbij de pleitgrond voor ons gebed. Tegelijk ook de pleitgrond om vergeving te vragen van alles waarmee we u tekort en verdriet hebben gedaan. Geef dat jong en oud dat in deze dienst beseft en dat beleidt. Zonder dat gaat het niet. Maar in die belijdenis van schuld mag bij ons ook de verwachting zijn dat u vergeeft en verhoort. Neem dan alles weg wat het luisteren in de weg kan staan. We dalen in de bank zo gemakkelijk af. En een dominee kan op de preekstoel ook zo gemakkelijk verhinderd worden door wat hij ziet of wat er gebeurt. Bewaar ons daarvoor. Opdat u het middelpunt bent. En opdat u tot ons spreekt. En we willen u voor danken dat we zo in de kerk mogen zijn. En dat we de verwachting mogen hebben dat u hier met ons bezig wilt zijn door woord en geest. Wat is dat geweldig, Heer, dat u zich met mensen bemoeit, hun leven binnenkomt en een boodschap hebt in welke omstandigheden we ook verkeren. Voor de een dit en voor de ander dat, maar voor ieder wat. In diepe afhankelijkheid en verootmoediging voor uw aangezicht bidden we om uw zegen. Voor ons in de kerk en voor allen die op welk moment ook meeluisteren en van deze dienst nu of later getuigen zullen zijn. Opdat uw woord zijn werk doet. En we willen graag beleiden als gemeente en voorganger dat het niet afhangt van de dominee, gelukkig niet. Maar dat het werk van uw geest is. In wiens dienst we mogen staan, door te prediken en te luisteren. En dat die begeerte er mogen zijn, bij oud en jong, om een woord van u te ontvangen. Wees midden in de omstandigheden van ons leven. Er is van de week een begrafenis, na een aangrijpend en onverwacht sterfgeval. En er zijn in de afgelopen weken van het nieuwe jaar ook begrafenissen geweest. En dat betekent rouw, verdriet, lege plaatsen in een familiekring. We bidden voor alle die treuren. Niet alleen over degenen die onlangs gestorven zijn, maar misschien ook over hen die al langer van ons weggenomen zijn. Dat kan dat vooral op zondag ons aangrijpen. En we kunnen het daar soms in de kerk ook moeilijk mee hebben. We bidden u, Heren, dat de verkondiging van vanmiddag ook in het verdriet en bij de tranen een boodschap van uw zorg en genade mag brengen. En dat we daardoor vertroost en bemoedigd worden. En dat we zo verder kunnen in uw naam en kracht. We bidden voor weduwen en voor weduwnaars. Voor degenen die vader of moeder door de dood verloren hebben. Ook die door echtscheiding alleen zijn komen te staan. U kent hen in de smart van dat verlies. Wij bidden vooral het werk in uw kerk, ook in deze gemeente. Vanmorgen hoorden we dat broeders die verkozen zijn hun benoeming tot ambtsdrager aanvaard hebben en aan zullen treden. Wat een voorrecht dat het werk opgenomen en vervuld zal worden. En laten we als gemeente u daarvoor mogen danken dat er mensen zijn die zich willen inzetten voor de bearbeiding en de pastorale zorg van de gemeente. Dat geldt in bijzonder de ambtsdragers, maar dat geldt eigenlijk ook elk gemeentelid. Dat we mogen omzien naar elkaar en met elkaar mogen meeleven. Elkaar mogen bemoedigen. In bezoek en gebed elkaar niet vergeten. We mogen ook bidden, Heere, voor ons dagelijks werk. Ieder op eigen plaats in dit leven. Als vader en moeder, maar ook als degene die in de samenleving een taak te vervullen hebben. Wat een voorrecht dat we dat ook in de kerk mogen uitspreken. Dat we dat zondags niet hoeven te vergeten, maar dat we dat mee mogen nemen in ons gebed en het voor uw aangezicht mogen neerleggen. En dan weten wij van elkaar niet altijd precies welke moeite en zorgen er kunnen zijn. Op welke problemen we stuiten. En hoe we ons zelfs afvragen, hoe moeten we dat aanpakken en oplossen. Maar dan is het heerlijk om in deze dienst te mogen beleiden in ons gebed. Dat we toch bij u dat mogen brengen. En dat van u mogen verwachten. In al de problemen waar we mee zitten. U wilt daarvan afweten. En u wilt daarin bij ons zijn. We bidden voor onze kerk. De samenhang en de samenleving. Onze universiteit in Apeldoorn, maar ook al de deputaatschappen en degenen die vanuit deputaatschappen uitgezonden zijn. In Nederland en daarbuiten. Wij omringen ze met onze voorbeden, opdat ze tot heil en bekering en tot hulp van medemensen werkzaam mogen zijn. Dat geldt voor ons allen. Ieder op eigen plaats. Ook onze jongeren, straks na de vakantie, de scholen weer beginnen. Dat ze met ijver zich mogen inzetten en gebruik maken van de mogelijkheden om te leren en te studeren. Wees met uw kerk op aarde. In Afrika breidt de kerk zich uit en wint het evangelie harten en terrein. Bij ons lijkt het wel of het allemaal minder wordt en afgebroken wordt. We zien dat om ons heen. En dat virus van verval kan ook ons eigen leven binnenkomen en ons aantasten. Laten we dat eerlijk mogen zeggen. We vragen het ook, heren, of u dat virus wil doven en doen sterven. Zodat er in de gemeente blijdschap en enthousiasme mag zijn. En dat er ook jongeren zijn die zich tot uw dienst aangetrokken weten en zich daarvoor in willen zetten. Dat kan alleen door de genade van uw Heilige Geest. Dat kan niet om onzentwil. En we hebben dat ook niet van onszelf. In de bank, ook in de ouderlingen, de diakenenbanken, op de preekstoel niet. Het moet ons door u geschonken worden. Welk een voorrecht om dat samen van u te mogen smeken. Roep ook jonge mensen uit onze gemeente tot het ambt van predikant. U weet hoezeer het predikantenkoor uitdunt door emeritering van bejaarde broeders. En hoe er lege plaatsen komen in de gemeente die opgevuld moeten worden. Dat we samen mogen bidden dat er jonge mensen zijn die zich geroepen weten door u. En zo tot de dienst in de kerk zich mogen voorbereiden. Help ons, heren, in de moeite van het leven en ook in de vreugde van het leven. Dat we in de moeite bij u zoeken. En dat we in vreugde en voorspoed u niet vergeten. Maar dat alles van u mogen verwachten en u er de dank voor mogen brengen. Geef ons een goede dienst. Dat we ons hier thuis voelen. Omdat u, Heer, de gastheer en ten diepste met uw woord de spreker bent. Omdat u een boodschap voor ons hebt en met ons bezig wilt zijn. En schenk ons genade dat ons alles ontnomen wordt, waardoor wij in deze dienst niet met u bezig zouden kunnen zijn. Dat we helemaal met hoofd en hart en zinnen op u gericht mogen zijn. We bidden voor deze gemeente en de predikanten en alle die op welke plaats ook arbeid doen in deze gemeente. Direct ambtelijk of niet direct ambtelijk uit het ambt aller gelovigen. Hoor ons, Heere, vergeef onze zonden. Laat we met schaamte en smart u mogen zeggen hoezeer het ons leed doet dat wij met zonde u tekort doen. En dat we ons leven niet zo toewijden aan uw dienst, als u dat van ons mag verwachten. Maar we weten dat we ook vanavond geroepen worden om te luisteren en met dat woord de week in te gaan. En daarvoor danken we u. Heer Jezus Christus, verheerlijk uzelf door het werk van uw Heilige Geest. En dat het al mag zijn tot ere van de Vader in de hemel. Uit genade. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 56, 4, 5 en 6. 56, 4, 5 en 6. Thank you. naar de predikinggemeente zingen we uit Psalm 73, het 12e vers. Voor de preek van vanavond, gemeente, heb ik 3 teksten gekozen. In de meer dan 55 jaar dat ik predikant ben, heb ik dat eigenlijk nog nooit gedaan. Maar een poosje geleden ben ik als het ware bepaald bij het spoor van tranen dat door de Bijbel heen loopt. En toen ben ik dat eens wat nagegaan. En zo ben ik gekomen tot de teksten zoals we die vanavond willen behandelen. In de eerste plaats dus Psalm 56, vers 9. Ik wil het graag met u lezen. Psalm 56, vers 9. Waar David zegt: Gij hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn ze niet in uw register? En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Johannes 11. Vers 35. Als de Heer Jezus bij het graf van Lazarus komt. En daar, zo mag ik het wel zeggen, dat komt in de preek nog wat nader uit, in snikken uitbarst. Het is voor zover ik weet het kortste vers uit de Bijbel. Johannes 11, vers 35. Jezus weende. En dan tenslotte aan het eind. Openbaring 7. Een blik in de hemel. En daar lezen we aan het eind van de beschrijving van dat gezicht op het hemelleven. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. 3 teksten door Oud en Nieuw Testament, psalmen, evangeliën en openbaring, waarin een spoor van tranen wordt getrokken. We willen samen proberen te verstaan wat dat voor ons leven betekent. Ook voor de tranen die wij schrijen. Psalm 56, gemeente, zo kun je dat hier lezen, is troost voor een vluchteling. David moet vluchten, omdat Saul hem op de hielen zit. Hij heeft een toevlucht gezocht bij de Filistijnen. En de dienaren van Achis grijpen hem en willen hem eigenlijk doden. Ze zien hem als een levensgevaarlijke vijand. In die situatie is deze psalm als een gebed ontstaan. David bidt: Wees mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag dringt mij de bestrijder. We hebben dat ook in het 6e en 7e vers gelezen. De ganse dag verdraaien ze mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij te kwade. Ze rotten samen, ze versteken zich. Ze passen op mijn hielen als die op mijn ziel wachten. Dat is de situatie. David vreest voor zijn leven. De vijanden, vooral de generaals en de militairen van de koning van de Filistijnen, die willen hem uit de weg ruimen. Die weten wat voor gevaarlijk man David is en kan worden voor de Filistijnen. En dan is net of David in de val zit, op een geweldige manier. En wat doet David dan? Jongelui, prachtig om dat samen te lezen in het 4e vers. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op God vertrouwen. Geweldig, hè? Ten dagen als ik zal vrezen. En in die situatie zit David. Zijn leven wordt belaagd. Hij moet de dood als het ware onder ogen zien. Gevangenschap op zijn minst. En alles wat daar het gevolg van kan zijn. Zal ik op u vertrouwen. En dan dat volgende. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou vrees mee doen? Dat is nogal wat. Om in die situatie, terwijl de soldaten en de generaals van de Filistijnse koning op zijn leven azen en proberen hem gevangen te nemen, dat hij zegt: ik zal niet vrezen. Wat zou vlees mee doen? In verband met het verdere van de tekst in deze psalm moeten we dat wel goed zien. David is ook in die situatie een gelovig man. Een man die zijn leven bestuurt en geleid weet door de Heere God. En die ook met al die moeite en die zorgen naar God toe gaat. Ik wijs daarop, omdat we anders het vervolg van de psalm ook niet zo zouden kunnen begrijpen. Maar daar dat vijfde vers begint hij toch weer: de ganse dag verdraaien ze mijn woorden en al hun gedachten zijn tegen mij. Zo kun je dat hebben, hè? Dat dan ineens toch het gevaar op je afkomt, dat die in de ogen van die mensen zie wat ze met me zouden willen doen, hoe ze me uit de weg zouden willen ruimen. En dan komt de tweestrijd, om zo te zeggen. Aan de ene kant het vertrouwen op de Heere God, en aan de andere kant de ogen en de handen van de vijanden die zich tegen en naar hem uitstrekken. Ze rotten samen en versteken zich. Ze passen op mijn zielen, al hielen als die op mijn ziel wachten. David, die vreest de dood. Laat dat zomaar zeggen. En dan is er, om zo te zeggen, maar één uitweg. En dat is het gebed tot de levende God. En dan komt dat prachtig uit in het negende vers. Het vertrouwen op God. Het zich overgeven aan de leiding, de bescherming van de God van Israël. De God die hem geroepen heeft en die ook een groot plan met hem heeft. En dat omzwerven geteld. Leg me tranen in uw fles, zijn ze. Wonderlijk, gemeente, hoe concreet David als oud-testamentische gelovige spreekt over de verhouding tot de Heere God. Tranen zijn er. Je zou zeggen tranen van bezorgdheid, tranen van angst om zijn leven, tranen met het oog op de vijanden die zijn leven bedreigen. Leg mijn tranen in uw fles. Alsof het kostbaarheden zijn die hij aan de Heere toevertrouwt. Alsof de Heere de tranen in zijn fles zou willen vergaderen. En daar voegt hij nog aan toe, zijn ze niet in uw register. Dat de Heere er als het ware je boek van bijhoudt. Dat de Heere in de hemel opschrijft. Zo dicht is David bij de Heere God en zo dicht is de Heere God bij David. U weet dat we in het Oude Testament, vooral in de psalmen, heel dikwijls over tranen gesproken vinden worden. Het is goed dat we daarop letten. Ik zal niet al die teksten van tranen, die je gemakkelijk in Trommius kunt nagaan en waar je ze kunt vinden in het Oude Testament, voor u neerleggen. Maar het zijn tranen in verschillende omstandigheden. En het geweldige is dat David met die tranen naar God toe gaat. Je moet natuurlijk wel zien dat achter deze hele psalm, of in deze hele psalm, het geloof van David spreekt. Het vertrouwen op de Heere. Het feit dat hij al zijn nood aan de Heere kwijt kan. Dat is, jongelui, voor het verstaan van de tekst vanavond ook erg belangrijk. Je kan natuurlijk niet tegen iedereen zomaar zeggen dat je mag volgen dat de Heere zijn tranen of mijn tranen in zijn fles vergadert. Het gaat hier om de relatie van een gelovige tot God in de hemel. Om het Nieuw Testamentisch te zeggen, van een kind van God tot zijn vader in de hemel. Maar dan is diep in het Oude Testament dat zo innig en zo persoonlijk en zo direct. Dat David mag spreken over tranen die door de Heere opgevangen worden en in de fles als kostbaarheden worden vergaderd. En waar de Heere boek van bijhoudt. De Heere schrijft het op, als het ware. Geweldig, dat vertrouwen op de Heere God. Dat een gelovig mens, als hij de Heere kent, ook de tranen van zijn leven aan de Heere God, om zo te zeggen, mag toevertrouwen. U kunt met uw tranen bij God terecht. Spreek ze uit. Breng ze naar hem toe. En geloof dat ze hem ter harte gaan. Dat is het eerste wat ik vanuit deze psalm naar u toe mag brengen. Alles waar een mens mee zit. Wij zijn in onze kerk nog wel eens gauw geneigd om te zeggen, ja, dat zullen tranen van berouw zijn. tranen, om zo te zeggen, van het geestelijke leven, waarin we onze zonden aan God belijden en waarin we moeten zeggen, Heere, we zijn tegen u ingegaan en opgestaan. Die tranen zijn er ook in het leven van Gods kinderen. Tranen van berouw. Tranen waarin je het verdriet over de ongehoorzaamheid, waar de Heilige Geest door Gods woord je aan ontdekt, bij de Heere brengt. Ik zou daar ook heel duidelijk vanavond plaats voor willen geven bij de uitleg van deze tekst. Maar die tranen zijn het niet alleen waar David over spreekt. En daar moet je goed op letten, jongelui. Het zijn ook tranen uit de zorg en de angst van het leven. Tranen over dingen die we meemaken, hier zo. Davids leven staat, om zo te zeggen, op het spel. Het wordt bedreigd door de vijanden. Dus hij is in doodsnood. En dat dringt de tranen naar buiten. En die brengt hij bij de Heere God. Mag ik het wat concretiseren? Om het ook in uw leven plaats te geven. Tranen over het zalig worden was het eerste. Berouw, vervreemding, oordeel van God over onze zonden. Tranen waarmee we God de droefheid over onze zonden belijden. Maar er kunnen ook tranen zijn in verband met onze gezondheid. Er wordt elke zondag telkens weer gebeden voor broeders en zusters en jongeren die ziek zijn. Opgenomen in het ziekenhuis, de een met dit en de ander met dat. Dat moet je ondergaan. En dat kan bij de patiënt zelf, bij de ouders en andere tranen teweeg brengen. Die tranen mag ik ook vanavond, als het ware, uitleggen als tranen die de Heere in zijn fles wil vergaderen. Ik denk aan ouders, over de levensgang van hun kinderen. Wat kan het christen ouders in onze tijd soms bang te moede zijn. Als ze zien dat hun kinderen een andere weg gaan, of misschien wel definitief zijn gegaan. En de kerk de rug toegekeerd hebben. Wat kan dat ouders pijn doen? En wat kun je daar in stilte, dat is natuurlijk niet demonstratief en extensief naar allen toe, maar wat kan dat tranen voor het aangezicht van God je kosten? En vele andere dingen in het leven, waar je mee zit en waar je eigenlijk zelf niet doorheen kunt komen. Geweldig, hè, jongelui, dat de Bijbel in de boodschap zo breed is, dat ons hele leven met alle situaties daardoor besloten wordt. En dat ik vanavond het niet hoef te beperken tot één soort tranen of tot enkele noden. En ik ken u verder niet, ik weet niet wat er in uw leven speelt. Ik weet wel wat er in mijn leven speelt en waar ik tranen over heb. Maar uw tranen en mijn tranen, daarvan mag ik bidden, Heere, vang ze op in uw fles. Verzamel ze als dingen die u als kostbaarheden ter harte gaan. Bijna zou ik denken, terwijl ik aan het preken ben, aan wat er wel eens gebeurt als er iets weggenomen wordt uit het lichaam en dat je meekrijgt. En dat dan soms een steentje of wat dan ook bewaard wordt als een herinnering aan de operatie die je onderging. Zo wil de Heere onze tranen in zijn fles opvangen. Zoals een moeder de tranen van haar kind droogt. Zo wil de Heere God met ons bezig zijn. Ze gaan God ter harte. En dan voelt u wel. Als ik dat zo naar u over mag brengen vanuit de tekst, dan moet ik een woord gebruiken. En wil ik ook een woord gebruiken dat eigenlijk essentieel is in deze psalm. Dat is de genade. De genade waarmee God naar mensen wil omzien. Want onze tranen kunnen zwaar en diep zijn en ze kunnen van ver komen. Maar het is niet zo dat wij met onze tranen het verdiend hebben dat God naar ons omziet. Integendeel. Wij hebben het oordeel, de straf en de afwijzing verdiend. En dan het geweldige dat onze God in zijn genade, als we tot hem roepen en smeken om ontferming en onze schuld belijden en onze nood voor hem uitzeggen en neerleggen, dat de Heere God dan naar ons wil luisteren. En dat onze tranen hem ter harte gaan. En dat hij ze in zijn fles vergadert. Had een poosje gesprek, jongelui, over deze tekst met een jongen van een jaar of 17, 18. En die zei een beetje schamper tegen mij: dominee, heeft God niet wat beters te doen dan de tranen van zijn kinderen in een fles te vergaderen? Verstaat u dat? Misschien komt dat in uw hart ook wel op. Heeft God, de God van hemel en aarde, de schepper, niet wat anders of wat beters te doen dan de tranen van zijn kinderen in een fles te vergaderen? Dat betekent het natuurlijk opmerkzaam te zijn op de nood, op de smart, op het leed, op de moeite en alles wat zijn kinderen meemaken. En daar kennis van te nemen en dat in zijn hart op te nemen. Wat zou je daarop zeggen, jongelui? Heb je daar een antwoord op? Ik denk aan ouderen. Als de ouderlingen nou zo'n vraag krijgen, wat zou je dan zeggen tegen zo'n jongeman? Heeft God niet wat anders en misschien nog wel wat beters te doen dan de tranen op te vangen? Wel, gemeente, wat we hier tegenkomen, dat is in de oud-testamentische termen al de vaderlijke zorg en de goedheid van God. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Zo wil God, ook vanuit de psalmen. Er zijn natuurlijk ook andere psalmen van waaruit je dat naar voren kunt brengen. Zo wil God met zijn kinderen omgaan. En zo gaat de moeite en het leed en de smart van zijn kinderen hem ter harte. En zo is hij met hen bezig. Dus ik heb tegen die jongen gezegd: jongen, je moet er eens aan denken wat er over Gods vaderschap en Gods vaderlijke goedheid in de Bijbel gezegd wordt. Misschien dat dat in het Nieuwe Testament nog wat uitvoeriger, het Onze Vader bijvoorbeeld, naar voren wordt gebracht. Maar hier zien we als het ware de sporen er al van. En die vaderlijke goedheid van God betekent dat hij met zijn kinderen bezig is. Heeft God niet wat anders te doen? Wel, onze God is zo machtig en zo breed in zijn aandacht voor de wereld, de kerk en de enkeling, dat u en ik daar ook bij kunnen. Dat mag ik vanavond zeggen. Dat is de genade van onze God. Dat u en ik er ook bij kunnen in de aandacht van God voor ons leven. Maar dan moet je natuurlijk wel bij hem zoeken. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is om zo te zeggen, jongens en meisjes, niet even handen samen, ogen dicht, een paar woorden zeggen en dan heb ik het gedaan, mijn gebedje. Nee, dan moet dat ook leven in je hart. En dan moet dat ook leven in de verootmoediging van je hart. Wees mij genadig. Niet als een vanzelfsprekendheid dat de Heere naar ons luistert, maar als het wonder dat God in de hemel zich zo met mensenkinderen, die hij tot zijn kinderen uit genade wil aannemen, wil bemoeien. Maar dan mag ik dat ook zeggen. Van hele harte. Er zijn hier vanavond wel mensen die met tranen in hun hart. Je hoeft dat nog niet altijd in de ogen van mensen te zien. Soms merk ik dat vanaf de preekstoel in een wat kleiner kerkgebouw ook wel eens. Dat je iemand een traan ziet wegpinken. Het is niet zo dat daar alles op aankomt. Maar tranen in je hart, jongens en meisjes. Waarover ook mag je bij God brengen. Dat zal niet zijn van de verootmoediging, ik zei dat al, van de schuldbelijdenis, van het besef, ik heb het niet verdiend en ik ben het niet waard en het is genade. Maar dan ook alles, hè. Dan mag ik alles uit mijn leven bij God brengen. Wat geweldig. Ik weet niet of u daaraan gedacht had toen u naar de kerk ging. Dat de Heere vanuit deze tekst zo u zou aanspreken en in uw leven zou komen. En dat de Heere zou zeggen, zeg het mij maar. Ik kan alleen maar zeggen, gemeente, toen ik in het begin van de afgelopen week bezig was een tekst te zoeken. En dat doe je als dominee, er zijn hier dominees in de kerk. Dat doe je biddend. Dat is niet de Bijbel opslaan en dan eens kijken waar die openvalt en dan heb ik een tekst. Waar moet ik over preken? Zo is het mij ook gegaan. Maandag en ook dinsdagmorgen. Heere, wijs me de tekst die ik mag uitleggen als een belofte en een vertroosting. En toen werd ik zo bij deze tekst bepaald, ik had er wel eens eerder over gepreekt. werd ik zo bij deze tekst bepaald dat ik dat vanavond hier meende te moeten doen. En er ook van overtuigd ben dat er mensen zijn die dit woord vanavond nodig hebben. En toen ik dat alles overwogen had en de liturgie had klaargemaakt dinsdagavond, kreeg ik bericht over het zo plotselinge sterfgeval van een broeder tijdens zijn aanwezigheid in de auto in Engeland. En toen hoorde ik ook dat er andere begrafenissen geweest zijn. Verliezen zijn geleden aan dierbaar. En toen voelde ik de Heere, die wijst me de weg. Dus dat is het eerste. Dus u voelt het. Van welke aard en waarover de tranen ook gaan, het zal altijd in de vreze des Heeren zijn. Jongelui, wat geweldig, hè, dat ik vanavond zo mag zeggen, kom met je tranen bij God. En geloof dan dat ze door de Heere opgemerkt worden, opgevangen worden. En dat de Heere God in de hemel ermee bezig wil zijn. Dat mag ik zeggen vanavond. Zo is David daar vrezend zijn leven voor de zwaard van de Filistijnen. Met zijn God bezig en vertrouwt hij zich toe. En dan zegt hij zelfs in vers 14, gij hebt mijn ziel gered van de dood, ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden. Dan komt hij er doorheen. Goed, dat is het Oude Testament. Dat was de eerste tekst. En ik zei u, toen ik één keer met die tranen bezig was in de Bijbel, en dacht, laat ik het spoor van tranen in de Bijbel wat mogen volgen. Want zo mag je dan toch de schriftlezingen van vanavond wel zien. Het spoor van tranen door Oud en Nieuw Testament. Kwam ik bij Johannes 11. De kortste tekst uit de Bijbel. Jezus weende. En dat heeft mij daarom altijd zo getroffen, gemeente. Omdat de Heer Jezus in de ontmoeting met Martha, wat eerder in vers 25 al zegt van dit hoofdstuk. Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Dus met die woorden komt hij daar bij die ene zuster. En daar mag hij zichzelf prediken als de opstanding en het leven, als degene die de dood overwint. En die zegt, er is aan de andere kant van de dood leven, opstanding uit de dood, leven tot in alle eeuwigheid. En dan toch, u voelt het, en dan toch, als hij met Maria en Martha bij het graf van Lazarus komt, dan barst hij in tranen uit. Vanuit het werkwoord en de werkwoordsvorm in het Grieks dat daar gebruikt wordt in dat vers, mag je afleiden. Het is om zo te zeggen niet dat de Heer Jezus een zakdoek pakt en een traan wegpinkt. Dat zie je als dominee wel eens in de kerk, dat iemand een traan wegpinkt. Maar het is om zo te zeggen een overvloedige stortvloed van tranen. Zo is de Heer Jezus gegrepen door het verlies dat deze zusters heeft getroffen. Merkwaardige. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Hij die de opstanding en het leven is. En dat ook zal geven en bewijzen. En dat zelfs tevoren heeft gepredikt. Weent. Barst in tranen uit. En laat ze alle die daar staan duidelijk zien dat hij weent om dat verlies. Is het zo vreemd, gemeente, dat ik dan van Psalm 56, waar we nou het over nagedacht hebben, bij Johannes 11 kom. En dat ik vanavond mag zeggen wat David daar in verband met zijn tranen over God en het opgemerkt worden door God zegt, dat is als het ware bevestigd door de Heer Jezus toen hij op aarde was. Vandaar dat het de genade is in de middelaar. Dat is om zo te zeggen de tweede verdieping in de preek van vanavond. De eerste verdieping was de tranen die in de fles vergaard worden. Maar als je dan dieper ziet, waarom doet God dat en hoe kan God dat doen en waarom wil God dat doen, dan moet je naar de Heer Jezus Christus. En dan is het geweldig dat hij op aarde tranen heeft gestort. bij het graf van Lazarus, dat hij zich daar niet voor geschaamd heeft. Hij die gezegd heeft, ik ben, hè? Niet maar ik heb, maar ik ben de opstanding en het leven. En dat hij die dat is en weet dat het zal gebeuren, en dat hij daar de macht toe krijgt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, bij het graf van Lazarus huilt. Dat is het meeleven van onze Heer Jezus Christus. U zult misschien zeggen, ja dominee, dat mag allemaal waar zijn. Maar dat was toen de Heer Jezus op aarde was. Mag ik u dan ook eens wat voorlezen uit Hebreeën 4. Daar gaat het over de hoge priester, de Heer Jezus Christus. Dus hoe hij als verheerlijkte hoge priester is in de troon bij de Vader. Ik lees u een paar versen voor. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, dat is het eerste. Dus daar moeten we op terugvallen, daar moeten we uit leven. Want we hebben geen hoge priester, en dan komt het, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, toch zonder zonde. Dus de Heer Jezus is als hoge priester gewillig bereid en in staat om met onze zwakheden medelijden te hebben. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dus dat is, gemeente, om zo te zeggen, de lijn van het graf van Lazarus naar de troon in de hemel. Het is diezelfde Heer Jezus, maar in verheerlijking bij de Vader. En tot Hem mogen we gaan. En dan mogen we geloven dat Hij met onze zwakheden en ook met ons verdriet wil meeleven. Heerlijk is dat, hè? Dat was voor mij eigenlijk de ontsluiting van een stukje van de Bijbel toen ik met deze teksten bezig was. Dat je als het ware een doorkijk krijgt op de openbaring van God. Tranen in het Oude Testament. Psalm 56. Tranen bij Jezus gaf. En dan de hoge priester in de hemel, die met onze zwakheden kan meeleven. En nou komt er een vraag. Ik wil die eerlijk aan u voorleggen. Zou je nou ook mogen zeggen dat de Heer Jezus in de hemel ook tranen heeft met zijn kinderen, met zijn discipelen, als die tot hem roepen zoals hij dat gehad heeft bij het graf van Lazarus? Ik heb dat ooit in een preek beantwoord met positief. En gezegd, ik geloof dat je dat mag zeggen. Als hij meelijden kan hebben, meeleven kan hebben met onze zwakheden, dan betekent dat dat hij ook in de hemel, als de verheerlijkte, iets voelt van wat wij meemaken. Dat gaat hem ter harte. Ik weet dat toen in de kerkraadskamer een ouderling daar kritiek op maakte. Die had er bezwaar tegen. Die kon zich dat niet voorstellen, dat de Heer Jezus in de hemel op deze manier met mensen meeleefde. Ik kan me alleen maar beroepen op wat we hier lezen, hè? Dat hij medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, toch zonder te zondigen. Dus dat is betoond bij het graf van Lazarus. En zou dat nu in de hemel veranderd zijn? De verheerlijkte Christus wordt hier aan ons voorgesteld als degene die daarmee bezig is. Ik leg het u niet op. Maar ik ben wel zo vrij om vanavond te zeggen, denk er eens over na. Ik mag in elk geval in mijn leven, in mijn geloofsleven, erover denken dat de Heer Jezus van mijn tranen afweet. En dat de Heer Jezus mijn tranen meedraagt in de hemel. En dat Hij ze wil kennen en erkennen. Wat is dat geweldig, gemeente. Ik zie u hier zitten in grote verscheidenheid van leeftijd en van levenservaring en levenssituatie. En ik ken u nauwelijks, niet van dichtbij. Dus ik weet niet wat u allemaal meemaakt. Maar ik weet wel dat wat u meemaakt en wat u vanavond allemaal in gedachten komt aan moeite en zorgen waar u tranen over hebt, dat dat in de hemel bekend is bij onze Heer Jezus Christus. En dat als u leeft Uit het vertrouwen op hem. Uit de overgave aan hem. Het gebed waarin u het voor hem neerlegt. Dat hij ervan wil weten. Ik zeg dat nog een keer heel duidelijk. Het is vanavond een preek voor mensen die de weg naar de Heere God in de hemel kennen en begaan. En het betekent natuurlijk, laat ik dat erbij zeggen, als u die weg niet gaat en niet kent, dat u vanavond geroepen wordt om die weg te gaan. Ik sluit niemand uit, maar ik zeg wel, het is in die weg van vertrouwen en van overgave. Dus jongens en meisjes, je moet niet denken dat deze teksten over de tranen die bij God bekend zijn en meegedragen worden, zomaar voor iedereen gelden. Ze gelden voor hen die het bij hem zoeken. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn ze niet in uw register? Om Jezus wil. Wat heerlijk, hè? Om dat vanavond te mogen zeggen. Om Jezus wil. Dus dan kom je met de tranen van berouw en van teleurstelling en van smart. En welke aard er ook maar aan ten grondslag ligt bij hem. Zijn ze niet in uw boek? God houdt er boek van bij. Zo is onze God, de God die de aarde en de hemel geschapen heeft en de wereld in stand houdt, die zorgt ook voor zijn kinderen. Ook voor zijn kinderen in leed en nood. Nou, er is in ieders leven op zijn tijd leed en nood, in de gemeente ook. U maakt dat ook mee. Als er bekendgemaakt wordt dat er iemand gestorven is en er weer een begrafenis is, zoals aanstaande zaterdag, en het verdriet van degene die achterblijven op u aankomt. Niet alleen de familie, maar heel de gemeente mag dan met dat alles naar de Heere God toe gaan. Dus dat was het tweede. De Heere Jezus heeft tranen gestort om het verdriet van Maria en van Martha. En ik ben zo vrij om vanavond vanuit dit evangelie te zeggen dat de Heere in de hemel met Hebreeën 4 medelijden kan hebben met onze zwakheden en met onze tranen. En dat hij ervan af weet. En dat hij ze als de middelaar van God en de mensen, zoals ik hem vanmorgen als de Christus mocht prediken, opvangt. En als kostbaarheden in de fles vergaart. En dat geeft verlichting. Dat geeft troost. Dat geeft bemoediging. Dat gebeurt al als er mensen zijn die met ons meeleven. Aan wie we het eens kwijt kunnen. Bij wie we eens kunnen uithuilen. Als kind bij je moeder. Dat je naar schoot als het ware al je tranen kon storten. Van welke aard dan ook uit je kleine kinderleven. Maar dat je ze kwijt kon. Nou u, de oudste van vanavond, 75 of 80 in de kerk. U kunt zo bij de Heer Jezus in de hemel terecht. Om uw tranen voor zijn aangezicht te storten. En zo wil hij meeleven. En zo wil hij ervan weten. En zo wil hij laten voelen, ik ken het. En ik zal ze dragen. Dan mag ik nog één tekst noemen. Dat moet ik dan toch ook doen. Een tekst uit Jesaja. Op een geweldige manier komt dat aan de orde. In Jesaja 56. Even kijken waar die staat. In Jesaja 66 vers 13. Daar staat dit. Als een die zijn moeder troost. Alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult in Jeruzalem getroost worden. Dit is voor zover ik weet, gemeente, de enige tekst waarin God met de moeder vergeleken wordt. Geweldig, en dat dat juist in verband met de troost is. Als een die zijn moeder troost, hoort u? Als u zo met uw tranen naar boven bent gegaan voor het aangezicht van God. Door Jezus Christus de middelaar. Als een die zijn moeder troost. Zo zal ik u vertroosten. Dat was het tweede. En nou het laatste. In het boek Openbaring. Aan de hemelpoort. Openbaring 7. Het laatste woord. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat betekent dat de Heere de tranen van zijn kinderen, van gelovigen, tot bij de hemelpoort aanwezig ziet. Ik heb vroeger, laat ik u dat eerlijk zeggen, als jong predikant altijd gedacht dat je dat zo moest lezen, dat de Heer op aarde alle tranen van de ogen afwist. Dat als je als dominee mocht preken en mensen dat op een of andere manier aanspraken konden verwerken, dat ze dan zeggen, de Heer heeft vanavond tijdens de preek mijn tranen afgewist. En dat gebeurt gelukkig ook wel, hoop ik. Het is ook geweldig als je dat in de kerkdienst beleeft. Dat de Heer van je tranen afweet en dat je daar mag geloven tijdens de kerkdienst. Dat de Heer de tranen in zijn fles vergaat. Maar hier gaat het over het binnenkomen. Ik heb sterfbedden meegemaakt van Gods kinderen die met tranen zijn gestorven. Waar dat er ook door kwam en wat er allemaal achter lag, dat ik dat mogen stilhouden. Maar die met tranen zijn heen gegaan. En wat geweldig als je dan bij de hemelpoort komt, dat de Heere daar van zijn kinderen alle tranen afwist. Voorgoed, dan is het voorbij. Dan zijn er geen tranen meer en dan is er geen tranen drogen nodig. Maar dan is de vreugde er van het eeuwige hemelleven. Mag ik dat ook vanavond zeggen tegen alle die voor Gods aangezicht tranen vergieten. En die in de moeite van het leven door tranen gekweld worden. Wat heerlijk, hè? Dat er zo'n boodschap is voor ieder die van deze tranen afweet. En als je het perspectief hebt, jongens en meisjes, op het eeuwige leven, zoals Jezus daarover gesproken heeft in Johannes 11 tot Martha, ik ben de opstanding en het leven. Als je het perspectief hebt op het eeuwige leven, dan zullen de tranen verdwijnen. In de hemel zijn geen tranen meer. Daar is het de eeuwige heerlijkheid voor. Want de Heere zal alle tranen van de ogen afwissen. Hij doet dat in stukjes en beetjes hier op aarde al. Dat is de voorproef, dat is begin. Maar wie dan met tranen bij de hemelpoort aan zou komen, die worden ze gedroogd. Mag ik het zo zeggen, ik hoop dat u dat aanvoelt. Dat is de radicaliteit van de genade. Dat is de radicaliteit van de Vader in de hemel, die voor zijn kinderen zorgt. En zo mag ik u vanavond roepen, aanspreken en uitnodigen. Je hebt gehoord, jongelui, niet als een vanzelfsprekendheid. Dat je zegt, nou de Heer zal mijn tranen wel opvangen en wegdoen. Daar is verontmoediging voor nodig. Daar is kennis van de Heere voor nodig in zijn genade. Daar is de vreze des Heeren voor nodig. Als je dat niet kent, dan sta je er buiten. Dan sta je ook buiten de zegen van deze preek. Maar ik doe mijn hand in de hoogte. Als er hier zijn die buiten die zegen staan, dan worden ze vanavond door deze preek geroepen. En dan zeg ik, broeder of zuster, jongen of meisje, wie je bent en waar je vandaan komt en wat er in je leven gebeurd is, buig je voor God. En schrei ook tranen van berouw. Waar je dan ook al de andere tranen van je leven opgenomen zijn. En dan zal de Heer die tranen van berouw in zijn fles vergaderen. Dat is concreet voor het leven van de week. In het werk dat u doet, de relaties, de situaties waar u in terechtkomt. Zo mag ik het verkondigen in de naam van de Heer Jezus Christus. Het Oude Testament vergadert in de fles. Jezus op aarde, tranen gestort in overvloed bij het graf van Lazarus, die medelijden kan hebben en medeleven kan hebben met onze zwakheden. En die straks, als wij bij de hemelpoort zouden mogen komen, met tranen in het hart en de ogen, waarover ook, zoals een moeder zal wegvegen en zal zeggen, nu komt de eeuwige vreugde. Dat is de genade, jongens en meisjes. Niet alleen voor straks, maar ook voor vandaag. Bid erom, zoek het en vraag het aan de Heer. En weet dat deze God u en mij zoekt door deze preek. En dat hij zo een boodschap voor u heeft. Hoort u dat? Een boodschap van genade en bevrijding en verlossing. Verlossing ook van de tranen. Een boodschap van ontferming. Met mensen die inderdaad over hun leven en in hun leven tranen moeten en zullen starten. maar die zich opgezocht mogen weten door de genade van de levende God. U bent vanavond aangesproken en niemand kan zeggen dat het aan u voorbij mag gaan. Nee, juist niet. U bent welkom met uw tranen bij onze Heer Jezus Christus. Hoor je het, jongelui? Je bent welkom door de genade van onze Heiland met je tranen bij hem. Nou, dan is er maar één woord waar ik de preek maar kan beëindigen. Halleluja! Amen. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus en alles overwinnende Heilige Geest, drie enige God, we komen tot u met verwonderende dankbaarheid over zoveel genade en zoveel vertroosting voor zondige mensen. We belijden dat we dat niet verdiend hebben, het niet waard zijn. Maar we hebben tegelijk vanavond gehoord dat het uit uw hart, uit de eeuwigheid van uw welbehagen opkomt. En dat we zo tot u mogen komen, jong en oud. En dat we het voor u mogen uitzeggen en neerleggen. En mogen vragen of u onze tranen wilt drogen en ze in uw fles wilt vergaderen. Heere, dat lucht op. Daar raken wij ze kwijt. Al is het misschien op aarde nog niet voor goed, maar we raken ze dan wel voor een ogenblik kwijt. Wat geweldig als we dat zo vanavond in de kerk beleefd mogen hebben. Dat u onze tranen als een moeder afveegt. En dat we daarin ook de belofte mogen hebben dat bij de hemelpoort alle tranen voor eeuwig worden weggedaan. En de eeuwige vreugde in u zal zijn. Heere, wat een evangelie. Wat een voorrecht dat we dat samen mochten horen. Ik wil het ook toepassen, uitwerken en laten doorwerken in ons leven. En dat willen we niet alleen voor de ouderen, maar ook voor de jongeren. dat ze de betekenis van deze preek over tranen in de Bijbel in hun leven mogen kennen. Het van u mogen vragen en de zegen van het drogen van de tranen mogen kennen. Zo gaan we het leven van deze week in. Een begrafenis, moeilijk en verdrietig. En we weten niet wat er verder allemaal zal gebeuren. Maar ons leven mag in uw hand zijn. Bewaar ons ervoor dat we ons aan die zegenende hand onttrekken. En dat we het leven in eigen hand houden. Of zelfs nemen. En zonder u zouden leven. U hebt ons daarvoor gewaarschuwd. En u hebt ons genodigd. Lieve Vader, hartelijk dank. Amen. Na de dienst erop veranderd zingen we als slotzang 33 vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. 33 vers 10. Waarheen u ook geroepen wordt te gaan, gemeente, draag de zegen van de Heere God met u mee. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.